Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Zo, beste luisteraars, we komen nu terug bij het leven van de Hongaarse priester István Rogozi. Voor de 16-jarige István was het dus ondertussen klaar en duidelijk dat God hem riep voor het priesterschap, maar wegens de armoede waarin het gezin verkeerde, zag hij geen toekomst voor verdere studies in het land. Maar de vrienden die hij als kind had leren kennen in Vlaanderen beloofden hem hun volle steun voor zijn verdere studies. En zo was hij in de vroege lente van 1932 vertrokken per fiets naar België met een gekende Hongaarse wielrenner, maar die eerst naar Rome wou voor het wereldkampioenschap wielrennen. Maar na 1 maand en 1200 kilometer vinden we István terug in Boedapest. Zonder geld konden ze Italië onmogelijk binnengeraken. Maar met een rotsvast geloof in de goddelijke voorzienigheid laat István de moed niet zakken en vertrekt de 17-jarige alleen naar Vlaanderen het jaar erop. Op 16 juni 1933 vertrekt hij als scheepsjongen vanuit Boedapest op een boot op de Donau. Hij beloofde zijn broers Imi en Laci in Vlaanderen alles te regelen, opdat ook zij zouden kunnen overkomen. En terwijl het schip de kade verliet, stond hij te mijmeren over de sterke band met zijn familie. Een familie door de levensstormen telkens opnieuw uiteengerukt.
Mijn mijmeringen werden door de stem van de kapitein onderbroken. Hoe bevalt je het hier aan boord? Het lijkt me zo vreemd. Ik voel me wat verloren op dit groot schip. Je wordt het wel gewoon, hoor. Hou maar goed je ogen open. Dan word je beslist een flinke scheepsjongen. De aanpassing was niet moeilijk. Op het traagvarende schip bleef er tijd genoeg over om na te denken en te bidden. De nacht was wel koel, maar ik vond een warm hoekje dicht bij de machinekamer, waar ik me op een bank kon uitstrekken. Reeds vroeg in de morgen was ik op de been en hielp een van de oudere matrozen het dek te schuren. Er waren nogal wat emmers water nodig en er was veel te frotten. Inmiddels waren wij al dicht bij Wenen genaderd. 'S middags trakteerde de scheepskok met lekkere warme goulash. Omdat het leven op de boot vrij eenzaam was, geraakte ik er moeilijk aan gewend, al wist ik wel dat de draaiende schroef mij bij elke omwinteling dichter bracht bij het doel. De kapitein scheen geïnteresseerd in mijn reis. Ik vertelde hem in het kort dat het mijn wens was in België te geraken. Hij schudde zijn hoofd. Het zal niet gemakkelijk zijn. Gelukkig dat je nog jong bent. Bovendien heb je gespierde benen en tijd heb je genoeg. Tegen de zomer kan je er geraken. Jammer dat wij maar tot Passau varen. In Wenen hebben we nog kolen in te laden en dan varen we zonder onderbreking naar de Duitse grens. In Wenen nam ik ook mijn deel in het laden en ik zag er welhaast als een neger uit. Maar een flink bad in de Donau loste dat op. Dezelfde nacht dat we het anker hadden gelicht, hield ik de wacht op het schip. En ik moest het seinlicht in het oog houden, want er hing een dichte mist over de stroom. Maar er was niet veel verkeer op de Donau, en de mist trok al vroeg op. Wat een prachtige zonsopgang. Een zon met purperen randen wierp een gouden licht op de bossen langs de berghellingen. Hoe dichter bij Passau, hoe mooier het landschap werd. Wat is de wereld toch mooi? Ze nodigt uit tot gebed. We bereikten Passau in de morgen. Ik raapte mijn spullen bijeen en keek met belangstelling naar het gedoe in de haven. De kapitein klopte me vriendelijk op de schouder. Zo, jongen, we zijn er. Blijf nog maar even op het schip. Ook de bemanning zal het pas later verlaten. Ik alleen ga nu aan wal om de formaliteiten te regelen. Gebruik het ontbijt en wacht tot ik terug ben. Met wat geluk kan je met een aak tot Regensburg varen. Het zal je een dag en veel vermoeienis sparen, want het is toch al 100 kilometer ver. Nauwelijks had ik ontbeten, of ik hoorde een stem roepen aan wal. Waar ben je, scheepsjongen? Haast je, want de aak vaart af naar Regensburg. Ik had zelfs de tijd niet om de kapitein te danken. Hij wenkte naar de aak die naast ons lag, dat ze nog een minuutje zouden wachten, want ze waren klaar om de pontonbrug in te halen. Over de reling gebogen kon ik de kapitein nog dank toeroepen en de bemanning vaarwel toewuiven. Ik bevond me nu aan boord van een motorboot die 4 aken sleepte. Ik haastte me bij de kapitein, een al oudere man met baard, een echte zeebonk. Hij bekeek mij en glimlachte vriendelijk. Hongaarse student? Jawel, en ik toonde hem mijn paspoort, doch hij wuifde het weg. De vriendelijke scheepskok bracht me een kom warme thee. Toen hij zag dat ik een kruisteken maakte, klaarde zijn wezen helemaal op in een brede glimlach. Ik ben Beiers katholiek, zei hij. Het is goed een jongen een kruisteken te zien slaan. Onze jeugd is bezeten door Hitler, maar ik moet die man niet. Je zal zien, dat zal nog slecht aflopen. Ik hoorde dat je bij ons blijft. Dit wordt een mooie boottocht. Ja, ja. Als je niet gehaast bent, blijf maar bij ons. Hoezo? Duurt de reis lang misschien? Toch wel een week met deze oude boot en zo zwaar geladen. Onze kapitein houdt van rustig varen. Maar zoveel tijd heb ik niet om een week lang voor te sukkelen. Ik ga dan liever te voet, want ik ben gehaast. Wel, als je flink doorstapt, kan je in 2 dagen Regensburg bereiken. Pak wat mondvoorraad voor je in en ga melden bij de kapitein dat je vertrokken bent. God zegene je en goede reis. Diep nadenkend stapte ik terug over de loopplank. Wat een goeie mens die scheepskok. Ik voelde me als verlicht, wandelend tussen de groenende velden en de suizende bomen. De kronkelende Donau kwam me nu en dan tegemoet en verwijderde zich dan weer. Vogelgezang vergezelde me en gaf me lust met hen mee te fluiten. En een paar tientjes van de rozenkrans hielpen me de lange weg te vergeten. 2 auto's suisden me voorbij terwijl ik door een dorp stapte. Ik was wel geïnteresseerd in wagens waar ik kon opklimmen en een eindje meehotsen om wat uit te rusten. Als het begon te deemsteren, stond ik aan de rand van een groot bos. Ik dacht voor te stappen tot aan een huis of een gehucht, maar toen de gele maan zich tussen de wolkenkoppen liet zien, voelde ik de vermoeidheid in mijn benen. Het weer was aangenaam en ik vlijde me neer onder een boom, dicht bij een beek. De mondvoorraad van de scheepskok was al op. Terwijl ik mijn mantel over het gras uitspreide, voelde ik een grote rode bes in mijn hand. Dan nog een en nog een en nog. Dit moet een wilde kersen zijn. Gauw had ik een paar handvollen geraapt, waarmee ik honger en dorst kon stillen. Wat zorgt God toch goed voor mij? En biddend viel ik in slaap. Toen ik 's morgens belgerinkel hoorde en me oprichtte, zag ik enkele koeien met hun wachter. Gruskot, groette me de bejaarde man. En hij riep zijn keffende honden terug. Ik groette hem rechtspringend en wou weten of het naaste dorp nog ver was. Nee hoor, tegen dat de zon opstaat ben je er. Maar als je niet gehaast bent, kan je eerst nog van verse melk en roggebrood genieten. Dat moest hij niet herhalen. De verse melk en het smakelijke brood gaven me nieuwe kracht. Ik vertelde de man dat ik naar Regensburg wou en hij toonde me de goede weg om de Donaubocht te vermijden en reeds 's avonds de stad te bereiken. Hij gaf me nog een dikke snee brood en wat kaas. Een dag die zo goed begon, zou ook wel goed eindigen. De weg liep tussen bomen en heuvels en op een heuveltop kon ik reeds de torens van Regensburg ontwaren. Toen de avondklok het Angelus klepte, stond ik aan de stadspoort. Het was al bijna donker, maar de deur van de kathedraal was nog open. Het godslampje nodigde me uit en binnen hoorde ik de slepende stappen van de koster die de kerkdeur ging sluiten. Geloofd zij Jezus Christus, prevelde ik. Het is lang geleden sinds ik die groet nog gehoord heb. Tegenwoordig is het allemaal van Heil Hitler en hij schudde meewarig zijn hoofd. Ik ben een Hongaarse student op weg naar België. Kan u me zeggen waar ik ergens zou kunnen overnachten? Bij mij kan je wel een plaatsje krijgen, maar ik vrees dat de nacht te kort zal zijn. Want morgen houden we de heilige sacramentsprocessie en we moeten de altaren nog oprichten. Geen nood, zei ik blij. Ik kan je daarbij best helpen. Ik ken er wel iets van. Wat voelde ik me goed bij dat oude echtpaar. Ik kon er voluit eten en dan slapen op een stroozak. Bij dageraad wekte me de koster en ik kreeg aanstonds mijn taak in de voorbereiding. Het verwonderde mij wel dat ik nergens jonge mensen zag om een handje toe te steken. Toen ik dat aan de koster opmerkte, zei hij treurig: ze zijn allen opgeslorpt door de Nationaal Socialistische Partij. Hoe zal dat eindigen? Aan de processie kon ik ook deelnemen en na de zegen met het Allerheiligste sloeg ik de weg in naar Nuremberg. Met een zucht nam ik afscheid van de Donau, die zich een weg baant naar mijn vaderland. Op een verlaten weg die door bossen en over heuvels loopt, is een rozenkrans een goede gezel. Toen de avond viel, stond ik voor een restaurant. Het was of ik er moest binnenlopen. Aan een lange tafel zat een vrolijk gezelschap te drinken. De herbergier in witte voorschoot deed een teken dat ik ook op de bank moest gaan zitten. Ik wou hem aan het verstand brengen dat ik alleen maar een glas water verlangde, bij gebrek aan geld. Maar hij duwde me vriendelijk op de bank, ging even heen en kwam terug met een warme maaltijd, een soort wildbraad met aardappelen. Het smaakte, want sedert die morgen had ik niets meer gegeten. De nachtrust op de hooizolder was heerlijk. 'S Morgens werd ik door schapengeblaat gewekt, heel vreemd. 3 mannen waren aan het zwoegen om de onwillige dieren op een vrachtwagen te laden. Waar brengen jullie ze heen? Naar Nuremberg. Had ik dat wel goed gehoord? Bescheiden hielp ik de mannen bij het opladen en vroeg intussen aan de chauffeur of ik kon meerijden. Vooraan is er geen plaats meer. We zijn reeds met z'n drieën. Maar kan ik geen plaats krijgen tussen de schapen? Oh ja, maar dat zal ver van comfortabel zijn, zei hij lachend. Goed dan, kruip er maar op. In een oogwenk zat ik eerst op een schapenrug en dan tussen hen op de grond. Ze keken verontwaardigd naar de indringer. En toen de wagen met een schok vooruit reed, viel ik achterover op de beestjes. In ieder geval, we waren op weg naar Nuremberg. In de bochten tuimelden de schapen tegen me aan. Ik zag de man in de cabine door het ruitje loeren en hun hartelijke gelach werkte aanstekelijk. In de stad aangekomen, stond ik nogal verdwaasd op mijn benen. Wel, hoe was de reis? Vroeg de chauffeur lachend. Zeer bewogen, lachte ik terug. Kijk, daar is een fontein. Was je maar, van top tot teen, want je ruikt nogal sterk naar de schapen. Ik was zo blij reeds in de vroege morgen in Nuremberg te staan. Opgefrist trok ik dadelijk de baan naar Würzburg op. Volgens de wegwijzer 100 kilometer van Nuremberg. In 2 dagen kon ik het zeker afwandelen, dacht ik. Wat me echter ongerust maakte, waren de donkere regenwolken aan de hemel. Waarachtig, nauwelijks was ik in de bergen of het begon te gieten. De scoutsmantel op mijn schouders kon niet beletten dat ik na korte tijd droop van het water. Een motorfiets kwam de helling afgereden. Ik wenkte en smeekte. Neem mij alstublieft mee, ik moet naar Würzburg. Klim maar achterop, maar het spijt me dat ik niet in die richting ga. Maar ik zet je wel af aan een groot kruispunt. In de slagregen klapperden mijn tanden van de kou. Want de motorfiets gaf volle gas. Ik had nog nooit op zo'n fiets gezeten en klampte mij maar goed vast. Aan het kruispunt zuchtte ik van verlichting. De rijder toonde me de weg, altijd maar rechtdoor. Ik wuifde hem na en begon te lopen om wat te verwarmen. Zo haalde ik een oude man in, een boer met schop en houweel, op zijn schouder. Toen ik hem groette, hield hij bekommerd halt. Het slagregent al de hele voormiddag. Als ik er niet op tijd bij ben, loopt ons huis onder water. Hij wees naar een boerderijtje in het dal. Kan ik u helpen? Vroeg ik hem. God zend je, mijn jongen, en hij duwt nog weer in mijn handen. We bereikten een pad waar langs een sloot liep en die moest uitgediept worden. Het water reikte ons tot de knieën. Terwijl we gejaagd werkten met schop en houweel. Nu droop ik nog wel, maar meer van het zweet dan van de regen. Nu is er geen gevaar meer, zei de boer, na een hele poos opgelucht. Laten we nu maar naar huis gaan. Het vuur knetterde in de open haard. Binnen in het huisje zag ik een vrouw in een rolstoel. Dit is mijn vrouw, wees de oude man haar aan. Zij is op beide benen verlamd. Maar ze kookt goed en kan voor de huishouding zorgen. Vlug ging ik bij het vuur zitten. De vrouw gooide een deken over mijn schouders en zo kon ik mijn doorweekte kleren uittrekken en laten drogen bij het vuur. De vrouw reed handig heen en weer in haar rolstoel en in geen tijd stond een warme maaltijd voor me klaar. Het echtpaar vroeg me liefdevol nog wat bij hen te blijven. Ze zouden me betalen en ik zou goed mijn werk hebben. Maar ik legde uit dat ik zo gauw mogelijk verder moest. Mijn reisdoel dreef me vooruit. Weer hoorde ik motorgeronk en ik zag een kleine vrachtwagen stilhouden aan het boerderijtje. Een vrouw kwam binnen met een korf in de hand. Ze komt iedere week voor eieren en pluimvee. Waar rijdt u naartoe? Vroeg ik de vrouw. Naar Würzburg. Het klonk als muziek. Kan ik meerijden? Indien je geen bagage hebt, kan het wel. Alleen maar een rugzak, maar dat kan geen probleem zijn. Je verlaat ons nu al, jammerde de gehandicapte vrouw. Het spijt me echt dat ik moet gaan, hoor, maar dat kan echt niet anders. Laat me dan wat mondvoorraad voor je inpakken. Er was brood en kaas en de boer stopte een paar marken in mijn hand. De kleine vrachtwagen deed nog 3 boerderijen aan om weer kippen en eieren op te laden. De avond was al ingevallen toen we de verkoophallen in Würzburg bereikten. Ik blijf hier wachten tot dageraad, zei de vrouw. Indien je een beter logement kan vinden, zeg ik je goeie reis. Maar je kan ook blijven slapen onder het zeildoek. De volgende morgen nam ik afscheid van de goede vrouw en stapte in de richting van de kathedraal. Er waren maar weinig gelovigen in de vroegmis. Met vernieuwde moed zocht ik nu de weg naar Frankfurt. Vooraleer hier de stad te verlaten, kocht ik nog een zichtkaart en een postzegel. Met vernieuwde moed zocht ik nu de weg naar Frankfurt. Vooraleer hier de stad te verlaten, kocht ik nog een zichtkaart en een postzegel. Ik kon met vreugde aan mijn huisgenoten melden hoe gelukkig ik was reeds halverwege te zijn en zonder pech. Nu begon het moeilijkste deel van mijn tocht, zonder een stuk brood in een haast ondraaglijke hitte. De blakerende zon en de honger vraten erg aan mijn krachten. Ik kon wel enkele kilometers met een boerenwagen meerijden, maar strompelde dan verder op de kronkelende wegen als een haveloze landloper met versleten schoenen en verkreukelde klederen. Ik stapte een berghelling op, maar hier kon ik tenminste genieten van de schaduw van de bomen en me wat verfrissen aan een beek. Tot mijn grote vreugde vond ik ook een wilde kerselaar. De vruchten waren zuur, maar ze hielpen toch even mijn lege maag te vullen. Ik raapte mijn hele knapzak vol. De zon was al bijna onder en ik sleepte me doodmoe voort. Aan het kruispunt van de weg verraste mij de koplampen van een auto. Op mijn gewenk stak een heer zijn hoofd uit het raam. Ik zou graag in Frankfurt geraken, meneer. Dat is nog heel ver, hoor, jongen, maar ik kan je wel een eindje meenemen. In de zachte kussens van de wagen en onder het eentonige geronk van de motor viel ik al heel gauw in slaap. Hey, vriend, word wakker, zei de heer. We zijn aangekomen. Hoe laat is het? Vroeg ik half verdoofd. En plots schrok ik op. Waar kan ik nu nog slaping vinden? De heer las de openloosheid in mijn ogen. Heb maar geen schrik, jongen. U kan gerust bij ons blijven. In het huis was het volkomen duister, doch de tafel was gedekt in de keuken. Heb je honger? Ga maar aan tafel zitten. Er stond veel eten op die tafel, maar ik had haast alles op. Je hebt een goede eetlust. Ik heb nog niet gegeten vandaag. Na dat avondmaal kon ik me uitstrekken op een sofa in de keuken. En mijn gastheer bracht een hoofdkussen en een deken. Bij dageraad wekte mij de heer en hij had reeds de rest van het avondmaal in mijn knapzak geborgen. Blijgezind trok ik in de richting van Frankfurt, het onbekende tegemoet, biddend voor al die goede mensen die me geholpen hadden. Trekkend over heuvels en dalen, bad ik de rozenkrans en bewonderde de schilderachtige natuur. Toen de klok het middagangelus klepte, stond ik in een dorpje. Ik zag hoe een jonge man per fiets een andere lege fiets moeizaam voortduwde. Kan ik je helpen met op de andere fiets te rijden? Met plezier, man. Wij rijden naar het naburige dorp. Toen hij hoorde dat ik een Hongaar was, nodigde hij me uit voor het middagmaal. Ik kwam terecht in een talrijke familie. De warme soep, het gebraad met aardappelen, deden mij zo'n goed. Toen ik de familie meedeelde dat ik in Frankfurt wou geraken, bood de jongen zich bereidwillig aan om mij naar het dorpshotel te vergezellen. Daar zou ik ongetwijfeld vrachtvoerders vinden, die naar de stad trokken. Zo kon ik er vanavond nog geraken. En waarlijk, er stonden meerdere wagens op de parkeerplaats. Wat heb ik je gezegd? Kijk, mijn schoonbroer kruipt net op de bok. Hij gaat vertrekken. Een handdruk, een paar woorden van aanbeveling tot de koetsier en ik kon naast hem plaatsnemen. Nu ben ik tenminste niet alleen tijdens die lange reis. Ik dankte mijn jonge vriend, die als een aartsengel Raphaël Tobias op de goede weg had gezet. De koetsier was een plezante man. Hij vroeg me Hongaarse liederen te zingen en hij knikte goedkeurend. Mooi, mooi, heel mooi. De twee grijze paarden draafden dapper op de weg, terwijl de voerman enkele Duitse liederen neuriede. 'S Avonds liep de wagen Frankfurt binnen. Een stal vol paarden bood geen verleiding om een rustige nacht door te brengen. In de hoek echter vond ik een ladder naar de hooizolder en daar sliep ik zalig in het geurige hooi. Toen ik 's morgens weer wakker werd, brachten de knechten de paarden alweer buiten. Ik waste me vlug aan de drinkbak en trok de stad in, op zoek naar een kerk, waar ik me ook wat geestelijk kon verfrissen. Na Frankfurt moest Keulen volgen. Dat wist ik wel zonder landkaart. Voor stadsbezoek had ik geen tijd, ten andere. Met een lege maag kan je moeilijk kunstwerken bewonderen. Ik zocht dus de weg naar Keulen. Het ware wel goed geweest een broodje te kopen en wat melk, maar met het geld dat me nog restte, stuurde ik liever een kaart naar huis, want ik wist hoe moeder elke dag op de postbode stond te wachten. De wegwijzer sprak van 240 kilometer. Daar schrok ik toch wel van. In hoeveel dagen zal ik Keulen bereiken? 4, 5 dagen? Goed dan, maar ik weet dat er nog een voorzienigheid is en die heeft me nooit ontgoocheld.